Onze hulp staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie-enige God, des eeds en des verbonds. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 103, de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, maar 's Heren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 103, 8 en 9. Schriftlezing gemeentes vanavond uit het Oude Testament, het boek van de Psalmen, Psalm 103, de versen 8 tot 18. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en in antwoord erop zingen we Psalm 89, het 14e vers. We lezen dus Psalm 103, vers 8 tot 18. We belijden ons geloof en we zingen Psalm 89, vers 14. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn. De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, al zo bloeit hij. Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goedertierenheid des Heren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid, over degenen die hem vrezen, en zijn gerechtigheid aan kindskinderen, aan degenen die zijn verbond houden, en die aan zijn bevelen denken, om die te doen. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, en in ieder van u spreken met mij in zijn hart al dus. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Op de gelezen en veel andere uitspraken van de Heilige Schrift is gegrond het catechetisch onderwijs dat we voor vanavond vinden in zondag 27 van onze Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 74. Bedien u vanavond Gods woord zoals de kerken van de reformatie dat hebben verstaan en beleden in zondag 27, vraag en antwoord 74. Dan luidt de vraag, zal men ook de jonge kinderen dopen? En het antwoord luidt ja het, want mitsdien zij al zowel als de volwassenen in het verbond Gods en in zijn gemeente begrepen zijn, en dat hun door Christus bloed de verlossing van de zonden en de Heilige Geest die het geloof werkt, niet minder dan de volwassenen toegezegd wordt. Zo moeten zij ook door de doop als door het teken des verbonds, der christelijke kerk ingelijfd, en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden, gelijk in het oude verbond of testament door de besnijdenis geschied is, voor de welke in het nieuwe verbond de doop ingezet is. We willen de Heer eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Wat de voorbeden betreft, vanmorgen is u al mededeling gedaan van het overlijden van broeder Gerrit Hop en van zuster Jannetje van de groep Koelewijn. Vanavond willen we de families in ons gebed ook aan de Heere nog opdragen. Wat de zieken betreft in de Lichtenberg, is dat nog zuster T. Heijnen de Graaf van op de Ree 14, die erg zwak is. Broeder J. Duist van de Schubertstraat 9, die het naar omstandigheden heel goed maakt en morgen thuis hoopt te komen. En broeder D. de Graaf van de Botter 25, die problemen heeft vermoedelijk met vernauwing van bloedvaten. Uit het ziekenhuis kwamen thuis zuster M. Nagel van Twillert, Leeuwerik 29, D. Vermeer Knevel, Amersfoortseweg 15, M. Koelewijn Vedder van Westrenen 6 en broeder W. Poort van de Nijkerkenweg 17. Samen mogen we danken voor het feit dat in de afgelopen week broeder en zuster P. Koelewijn Bos van de Vivaldiweg 2 50 jaar getrouwd mochten zijn en dat het vandaag de dag is waarop onze broeder en zuster L. de Graaf van Twillert van de Da Costa-straat 25 jaar getrouwd zijn. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Genadige Heere, op de avond van deze zondag brengt u ons weer samen in uw huis. Wat is er toch een voorrecht dat er een zondag is. Wat is er een voorrecht dat u een volk hebt, dat u vergadert rondom uw woord en dat deze dag mag beleven als een dag van u, een dag die ook door de prediking van het evangelie beheerst mag worden, van de vroege morgen tot de late avond. Maar vooral de dag waarop uw Heilige Geest het geloof wil werken in de harten en het vervolgens ook wil versterken. Dat hebben we nodig, Heere. En dat is het nou juist wat ons als gemeente die leeft op het erf van het verbond onderscheidt van de wereld. Dat u ons die geest hebt toegezegd. Zodat wij, wanneer wij op deze zondagavond u vragen om een krachtig werk van de Heilige Geest, we niet hoeven te twijfelen of dat gebed u behaagt. We mogen integendeel weten dat u ons uitnodigt tot dat gebed en dat u er lust in hebt dat wij met uw toezeggingen, die u onder ede bezworen hebt, ook tot u zullen gaan, dat we er u aan zullen herinneren en zullen zeggen, Heere, u hebt dat toch beloofd, dat u door uw Heilige Geest het geloof wilt werken in de harten van ouderen die u nog niet kennen, maar ook in de harten van jonge mensen en zelfs in de harten van kinderen. Vanavond worden we daar heel in het bijzonder bij bepaald, wanneer we bepaald worden bij de rijkdom van uw verbond en woorden. En wanneer wij met wat u zelf ons hebt toegezegd, tot u ons mogen keren. En zeggen, Heere, wij hebben het niet verdiend dat u uw toezeggingen aan ons ook gestand doet. Aan onze kant is er geen enkele reden om te zeggen, Heere, u bent het aan ons verplicht. Wat dat betreft hebben we ons hoofd moeten buigen toen we zongen na de geloofsbelijdenis, dat u elk die dwaas en wrevelig overtreedt bezoekt met de roe en bittere tegenheden. Maar wanneer wij ons gebed tot u richten, dan mogen we wel zeggen, in eerbiedige vrijmoedigheid, en ons diep buigend aan de voetbank uw voeten, Heere, u bent het toch aan uzelf verplicht. U bent toch de waarachtige. U bent toch de getrouwe. En het was toch waar wat we zongen als een geloofsbelijdenis naar de schuldbelijdenis. Maar over hen mijn gunst en goedheid nooit doen enden, niet feilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schenden. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Hetgeen uit mijn lippen ging blijft vast en ongebroken. Dat geldt toch van uw toezeggingen aan ons gedaan, aan ons en aan onze kinderen. Dat geldt van uw toezeggingen die u gedaan hebt aan diegenen die vanavond hun plaats leeg laten, omdat ze aan de kennis van uw wegen geen lust hebben. En we mogen erop pleiten en zeggen, Heere, bekeert u ze dan maar. En blaas ze dan maar ondersteboven op die weg van de wereld waarop ze hun voeten zetten in de richting van de ondergang. Dat heb u beloofd aan hen die zich afkeren van u en van uw dienst. En we mogen het vragen, laat het niet eenmaal tegen hen getuigen. En u hebt dat beloofd aan diegenen die uit slapheid vanavond niet komen. Of die vanavond alleen maar in de kerk zitten omdat het moet en die bezig zijn met de vervulling van hun godsdienstige plichten. U hebt het beloofd, Heere. We hebben het samen gelezen als een machtig getuigenis van de kerk van de reformatie. De geest die het geloof werkt, toegezegd. Zou u dan uw toezeggingen ook vanavond gestand willen doen? En zou u dan vanavond die Heilige Geest krachtig willen doen werken? We gaan naar Pinksteren toe. U hebt uw geest uitgestort. En de Heer Jezus heeft gezegd, hij zal van mijn kerk niet wijken. Maar laat de Heilige Geest dan ook krachtig mogen werken. De harten van jongeren en van ouderen. In het midden van onze gezinnen. In onze gemeente. Opdat dat leven dat uit u is, onder ons gevonden mag worden. En opdat dat leven zich met alle kracht mag openbaren. Heere, onze ogen zijn op u. En als we deze dingen vragen, Heere, dan is het op deze zondag na Hemelvaartsdag toch ook met een oog op de Heere Jezus Christus, die in de troon aan uw rechterhand zit, dat we durven. Daar vinden we vrijmoedigheid in om u alles te zeggen. U alles te zeggen van de nood van ons leven en de nood van onze gezinnen en de nood van onze huwelijken en de nood van onze kinderen en kleinkinderen en de nood van hele families en van geslachten die bezig zijn ten dode te wankelen. En het is in zijn naam dat we u vragen om barmhartigheid, om genade, om hulp. Hoor ons in de Heere Jezus Christus. Wonderdoende God, we kunnen van u toch nooit te groot denken. Wil uw zegen gebieden aan ons hier in de kerk, wil uw dienstknecht aangorden met kracht uit de hoge, hem een stem geven om te spreken en de leiding van die Heilige Geest die hij zo onmisbaar nodig heeft. En laat hij zo mogen spreken dat ook de kinderen in de kerk vanavond de boodschap verstaan. Altijd, maar vanavond in het bijzonder. En laat uw zegen ervaren worden door hen die meeluisteren via de kerktelefoon of later via de cassette recorder. Wilt u daar waar moeite is en zorg en verdriet, uw gunst doen ervaren bij chronisch zieken, bij hen die in verpleeghuizen zijn, bij hen die psychisch niet tegen het leven opgewassen zijn. En onder diegenen die hier in de kerk zitten of via de kerktelefoon meeluisteren, denken we in het bijzonder aan de rouwdragende families in ons midden die zich gereed maken om in de komende week de gang naar het graf te maken, om daar een geliefde neer te leggen in de schoot der aarde. We denken aan zuster Hop en aan hun zoon en zijn gezin, aan een oude vader en een oude schoonmoeder. En een familie in rouw. Wat is het allemaal vlug gegaan, Heere? We hebben er als gemeente meegeleefd en in meegebeden. En we vragen van u, wilt u ze in de komende week vertroosten door uw genade? En wilt u genadelicht doen vallen over een graf dat gedolven wordt? En de boodschap doen verstaan, de boodschap die zo vol ernst en vol genade is. Bereid uw huis, want ook gij zult sterven. En geef ons allen, Heere, dat we mogen verstaan dat de genadetijd heden is. En dat we vanmorgen niks weten. En dat u heden ons roept. Dat het heden de welaangename tijd is en de dag der zaligheid. En dat we heden uw langmoedigheid voor zaligheid mogen achten. Wij bidden u voor de familie van de groep. Die eigenlijk al jaren wacht op het heengaan van moeder. En die daar gisteren toch nog voor ons onverwachts mee geconfronteerd werden. dat daar zo ineens toch het einde was van dat lange aardse leven. En we vragen van u, Heere, wil hen ook de troost van het evangelie doen ervaren. En doen leven in het licht dat over het sterven van die oude moeder valt. Het licht van u, die uw welbehagen betoont aan wie nederig naar u vraagt. En die een gunst neerziet op een ieder die hem verbijt. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. En laat ook in het leven van die familie de boodschap van het sterven mogen uitdrijven. Om de levende God te zoeken. Danken er u voor, Heere, dat we met al die dingen tot u mogen komen. We bidden u voor onze zieken. We denken aan onze bejaarde zuster Heiden, die zo'n veel bewogen leven achter de rug heeft. Die met zoveel kwalen getopt heeft en nog topt. Die soms zo verschrikkelijk moe is. U weet hoe het verder moet. U kunt daar ook nu weer nieuwe krachten geven en haar nog weer oprichten. Maar blijf met uw genade waarvan ze mag getuigen, Heere Jezus, haar nabij. Heb dank dat u het met broeder Duist naar omstandigheden zo goed maakte. En dat hij morgen thuis hoopt te komen en wil ook verder uw gunst, waarvan hij mocht getuigen, hem doen deelachtig zijn. En zegen onze broeder de graaf op dat wanneer er mogelijkheden zijn om hem te helpen die ook geboden mogen worden. En onze broeder mag merken dat ook in dat opzicht uw gunst zijn deel mag wezen. Heb dank dat een aantal zieken uit het ziekenhuis thuis mocht komen, Heere, zuster Nagel en zuster Vermeer en zuster Koelewijn en broeder Poort. U weet van alle omstandigheden, heel verschillend bij de een en bij de ander. Maar wilt u onze dank aannemen voor uw sparende trouw en voor uw zorg tot hiertoe betoond? En wilt u het ook verder wel maken? Genezing geven en verwondering over uw zorg. We komen u er samen voor danken dat broeder en zuster Koelewijn Bos 50 jaar getrouwd mochten zijn. Dat u ze aan elkaar gaf en dat u ze bij elkaar liet zo'n lange tijd al. Dat u ze zegende met kinderen en kleinkinderen. Dat ze een plaats in ons midden mochten innemen om te dienen in het midden van de gemeente. Ook dat is een gunstbewijs van u. En laat nu de avond van het leven valt uw gunst ervaren worden en het licht van de genade als een gouden glans over hun leven worden gelegd. Als een getuigenis van de hoop die er mag zijn bij allen die u verwachten tot eeuwig heil. We danken er u hartelijk voor dat broeder en zuster de graaf van Twillert vandaag 25 jaar getrouwd mogen zijn. En dat we samen de dank voor wat u hen gaf, voor uw aangezicht mogen brengen hier in uw huis waar ze 25 jaar geleden mochten knielen voor uw aangezicht. Om te belijden dat u uw zegen hen niet onthouden hebt. En dat u voor hen gezorgd hebt. En dat u ook hen een plaats in het midden van de gemeente wilde geven, zodat ze mogen dienen. Ieder met de eigen gaven en ieder op een eigen plaats. We danken er u voor, Heer, en laten het goede dagen mogen zijn voor hen en voor hun kinderen en voor allen die hen lief zijn. Dagen die vol zijn van verwondering over de goedertierenheid des Heren. Wij komen zo met alles voor uw aangezicht, Heren. Met onze gemeente, met onze jeugd, ook met de jongeren die in de spanning van de examensfeer verkeren. En we vragen van u, laat in alles ervaren mogen worden dat u nog bemoeienis met ons wilt hebben. En dat u doorgaat met uw werk, ook onder ons, als een bewijs dat u niet doet naar onze zonden. En dat u niet vergeldt naar onze ongerechtigheden, maar dat u het bent. Die aan vijanden van nature uw vriendschap biedt. En dat u het zo krachtig kunt en wil doen. Dat vijanden vrienden worden. Doe het maar, Heere, uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. De dienst voor offeranden vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 105, de versen 5, 6 en 24. 105, 5, 6 en 24. Thank you. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. Psalm 25, vers 6, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, het gaat vanavond over een hele belangrijke vraag. Over deze vraag namelijk, horen onze kleine kinderen erbij, ja of nee? Maken onze kinderen deel uit van de gemeente die leeft op het erf van het genadeverbond? En die delen mag in de beloften van het genadeverbond, zoals de Heere die aan de gemeente immers heeft toegezegd. Hebben een vader en moeder dus gelijk wanneer ze hun kind meenemen naar de gemeente en om de doop voor hun kind vragen, omdat ze zeggen ons kind behoort immers als lidmaat van de gemeente gedoopt te wezen? Of staan onze kinderen erbuiten? Zodat een dominee gelijk heeft, die wanneer hij de gemeente aanspreekt, nog maar eens een keer apart zegt, jongens en meisjes, omdat die toch eigenlijk nog niet tot de gemeente des Heren behoren. En zodat een vader en een moeder gelijk hebben, wanneer ze hun kinderen maar thuis laten. Of zeggen, wat hebben onze kinderen nou aan een kerkdienst? Als je er werkelijk wat voor wil doen, dan moet je apart wat voor ze organiseren. Een kindernevendienst, minstens tot een jaar of 12. En zodat onze kinderen gelijk hebben als ze denken, wat doe ik nou eigenlijk in de kerk? Ik zit er toch maar voor spek en bonen bij. Hebben onze kinderen een volwaardige plaats in het midden van de gemeente? Of moet je ze eigenlijk niet meetellen? U voelt natuurlijk wel aan dat dat hele belangrijke vragen zijn, gemeente. Want of wij nou kinderen hebben of niet, maar de kinderen zijn uiteindelijk toch kinderen van de gemeente als het goed is. En elke keer als er een kind gedoopt wordt, dan gebeurt dat niet in een huisgodsdienstoefening. Maar dan gebeurt dat in het midden van de gemeente, ook al zijn er dan blijkbaar die vinden dat dat niet de moeite waard is om erbij te zijn. Maar dan worden die kinderen in het midden van de gemeente binnengedragen, omdat ze bij die gemeente horen, tenminste, als dat zo is. Maar het zijn ook daarom ernstige vragen, gemeente, omdat dat uiteindelijk te maken heeft met de zaligheid van onze kinderen. Misschien dat we dat nog niet zozeer aanvoelen wanneer we, zoals dat heel vaak gebeurt in kringen die de kinderdoop verwerpen, de ernst van de werkelijkheid van de erfzonde wordt ontkend en beweerd wordt dat een pasgeboren kind geen zonde heeft. Maar wie als een huiveringwekkende realiteit heeft leren beleiden bij de doop vond, dat onze kinderen ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En wie in het diepe besef van die werkelijkheid alles gestaan heeft aan het graf van een van zijn kinderen. Wie de zorg met zich meedraagt van een verstandelijk gehandicapt kind dat door de ouders nooit werkelijk te bereiken is. Wie bij het groter worden van zijn kinderen stuit op de weerbarstigheid van het kinderhart als het gaat om het buigen voor de God van het genadeverbond. Kortom, gemeente, wie de werkelijkheid van deze gebroken bedeling met zijn doorwerking van de zonde en van de zondegevolgen leert kennen. En de schatten van Gods verbond en woorden als zijn schatten leert beleiden. Die zal er elke keer weer door ontroerd worden. Wanneer hij, zoals we dat zojuist samen deden, mag zingen. Het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. En over dat voorrecht mogen we nou vanavond samen nadenken, gemeente. We doen dat tegen de achtergrond van de vraag die in de catechismus gesteld wordt en die vanuit het woord een antwoord krijgt. Dat is de boodschap van de preek. Zal men ook de jonge kinderen dopen? We ontdekken dat ten eerste een vraag naar de schriftuurlijke grond voor de kinderdoop. En dat is ten tweede een vraag naar de schriftuurlijke betekenis van de kinderdoop. Zal men ook de jonge kinderen dopen? Een vraag naar de schriftuurlijke grond en een vraag naar de schriftuurlijke betekenis van de kinderdoop. De vraag die vanavond onze aandacht vraagt vanuit ons kerkelijke leerboekgemeente is een vraag die heel duidelijk een historische achtergrond heeft in de tijd van de reformatie, waarin immers ook de catechismus van Heidelberg is opgesteld. Die leiders van de reformatie en hun volgelingen die kregen namelijk maar niet alleen onmiddellijk te doen met dat machtige lichaam van de Roomse moederkerk die haar tentakels uitstak en alles deed wat ze maar kon om de weerspannigen in hun ogen, de ketters, terug te brengen in de schoot van die moederkerk. Maar die leiders van de reformatie, die door de Heer op zo'n wonderlijke wijze gebruikt zijn tot de hervorming van zijn kerk in die donkere tijd vlak na de middeleeuwen, die kregen ook onmiddellijk te maken met de aanvallen die kwamen van een hele andere kant, van mensen die tot op zekere hoogte hun medestanders waren. De wederdopers, zoals ze in die tijd werden genoemd, of zoals ze ook wel worden aangeduid naar een van hun voornaamste leiders, de Mennonieten, naar Menno Simons, de voormalige pastoor van Witmarsum, die zo'n geweldig spoor heeft getrokken in de kerkgeschiedenis als de voorman van de latere doopsgezinden, en dan van allerlei soorten. Die wederdopers die zeiden namelijk, dat werk van de reformatie, dat is zeker een werk dat uit God is. En mannen als Luther en Calvijn zijn zeker mannen die door de Heere geleid zijn in de bevrijding van zijn kerk, van het juk dat de Roomse kerk op de gelovigen had gelegd. Want, zeiden ze, de reformatie heeft ontdekt dat genade niet iets is dat een mens automatisch wordt meegedeeld. Dat genade niet zomaar wordt ingestort, als je maar gebruik maakt van de sacramenten, hoe meer, hoe liever. Maar die reformatoren, zeiden ze, die hebben ontdekt dat genade vrije genade is en dat je daar alleen maar deel aan krijgt in de weg van waarachtige bekering en van levend geloof. Alleen, zeiden ze, die reformatie heeft op één punt een knieval gedaan voor het volksgeloof. Dat hebben ze niet goed durven aanpakken. En daarom zijn ze op dat ene punt ook niet consequent gebleven. En dat is het punt van de kinderdoop. Want het sacrament moet toch met geloof gepaard gaan. En heeft alleen maar betekenis voor de gelovigen. Nou, en onze kleine kinderen kunnen toch nog niet geloven. En dat werd door die reformatoren natuurlijk niet ontkend, gemeente. Dat voelt u wel aan. Maar ondertussen hielden ze toch vast aan de kinderdoop als een genadige beschikking van de Heere die voorafgaat aan het geloof. En voordat u nou gaat zeggen, ja maar dominee, dat is dan een kwestie uit de 16e eeuw en dat is inmiddels meer dan 400 jaar geleden en moeten wij ons daar vanavond nou druk over maken, dan zijn er wel andere dingen, vertel ik er u maar eenmaal bij dat deze kwestie door alle eeuwen heen altijd maar weer gespeeld heeft op het erf van de christelijke kerk. En dat er altijd weer theologen zijn geweest binnen die kerk die die vraag hebben gesteld, moet je nou inderdaad de kinderen dopen? En die vragen die zijn in deze tijd weer actueel geworden door wat er naar ons toekomt vanuit de Pinksterbeweging en vanuit alle mogelijke evangelische stromingen en kringen. En steeds weer zijn er als gevolg daarvan en die invloed van die evangelische beweging, die is er vandaag op een indrukwekkende manier, juist op het erf van de gereformeerde kerk. Die invloed van die evangelische beweging die maakt dat er ook vandaag elke keer weer ouderen en jongeren zijn. Die naar een ambtsdrager toestappen. Die zeggen, dominee, als ze het dan tegen mij hebben. Dominee, wel is het toch nergens in de Heilige Schrift dat je de kleine kinderen moet dopen. En laten we nou eerlijk zijn, dominee, de volwassendoop, dat is toch eigenlijk veel mooier. En dat is toch veel ontroerender. En dan herinneren ze eraan dat dat vorige week in de fontein in het midden van onze gemeente mocht gebeuren. En dat een viertal volwassenen het teken en zegel van de genade van het genadeverbond hebben ontvangen. Ze zeggen, dat was toch indrukwekkend. En bovendien, dominee, u hebt toch zelf al het antwoord gegeven toen u die tekst koos voor de belijdenis dienvans. Daar staat het zo duidelijk, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. En kleine kinderen kunnen toch niet geloven. Het is toch heel duidelijk. Het geloof dat gaat toch aan de doop vooraf. En zo hebt u het toch ook gedaan. U hebt toch die vier eerst ja laten zeggen op die indrukwekkende vragen van het formulier voor de volwassendoop. En daarna knielden ze en daarna werd het water pas geplengd op hun voorhoofd. En klonk die machtige formule. Ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. In die volgorde. En als er onder ons zijn, dan zeg ik, dan moet je nou wel eerlijk wezen en dan moet je consequent wezen. Want dat is natuurlijk vaak het probleem, gemeente, met mensen die in die evangelische richting één keer terecht zijn gekomen. Dat ze met alle waardering die je ervoor kunt hebben vanwege hun wandel naar de schrift. En hun nadruk op de noodzaak van een evangelische heiligmaking. Zodat ze met een diepe zorg het leven van de gemeente soms gadeslaan. En met alle liefde die ze tot het woord van God hebben. En waardoor zij zich met ons verbonden weten. Omdat ze zeggen de Bijbel dat is Gods woord van kaf tot kaf. Maar dan zie je tegelijkertijd hoe ze die Bijbel gebruiken. Niet als een woord van God dat een geheel is, maar waar je stukjes uit kunt knippen. Die blijkbaar los te verhandelen zijn. Want als je nou die tekstgemeente, die inderdaad heel vaak wordt gebruikt in kringen die de volwassendoop verdedigen, nou eens goed leest en je zegt dan, je hebt gelijk hoor, kleine kinderen kunnen niet geloven, dus ze kunnen ook nog niet gedoopt worden, dan moet je wel verder lezen. En die niet zal geloofd hebben. Nou, wat staat er dan? Jonge mensen, die belijdenis deed, jullie kennen die tekst uit je hoofd, denk ik, waar ik vorige week over preekte. Wat staat er dan? Die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En dan moet je nog eens een keer zeggen. Ja, maar kleine kinderen kunnen toch niet geloven? Ik huiver bijna, gemeente. Om dan de consequentie te trekken. Want dan moet je op grond daarvan ook zeggen. Wie niet gelooft, die wordt verdoemd. En als een kleinkind niet kan geloven en het sterft. Ik zeg het maar niet, gemeente. En ik weet ook wel dat de tegenstanders van de kinderdoop dat ook niet zeggen. Maar dat kunnen ze alleen maar ontkennen doordat ze de verschrikkelijke realiteit van de erfzonde ontkennen. En dan vraag ik wel, is dat wel eerlijk? Daar moeten onze jonge mensen goed om denken. Ook als ze soms wel eens het aantrekkelijke van die evangelische beweging die op alle mogelijke manieren ons gepropageerd wordt. En waar nog een keer ik me op een bepaalde manier soms aan verbonden voel. Maar die toch zo met de schrift omgaat, zo selectief. Maar hoe je het ook keert of wendt, gemeente, dan moet ik de draad weer opvatten. Het is natuurlijk wel zo dat die voorstanders van de volwassendoop de schijn mee hebben. Er zijn er heel wat geweest die deze week tegen mij dat hebben gezegd. En er zijn er heel wat die dat tegen die jongeren die gedoopt werden zullen hebben gezegd. Wat is dat indrukwekkend en wat is dat ontroerend. Alleen het is niet meer dan schijngemeente. Want het is tenslotte toch geen vraag wat er nou rijker is. Een doop die een bevestiging is van het geloof dat in die mens is. Of een doop die als een machtige beschikking van de genade van God voorafgaat aan mijn geloof. En waarin duidelijk wordt dat God in mijn leven de eerste is. die zijn verbond met mij opricht en die mij toezegt dat hij mijn God wil zijn, nog voordat ik weet dat ik leef. En in dat opzicht, gemeente, dan is er ook geen verschil meer tussen de kinderdoop en de volwassendoop, zoals die in het midden van de gemeente mag bediend worden. Want dat is u, als u vorige week zondagmorgen in de fontein zat, wel opgevallen, dat het formulier voor de volwassendoop als twee druppels water lijkt op het formulier voor de kinderdoop, met alleen hier en daar een kleine aanvulling. En dat ervaar je ook. En als iemand zegt, ik vind dat zo ontroerend, die volwassendoop, dan zeg ik, gemeente, ik stond er met de neus bovenop en ik ben er met die jonge mensen naartoe gegroeid. En er was een golf van ontroering en van emotie in mijn ziel. En dat hebben ze wel geproefd toen ze daar vlak voor me geknield lagen. Toen ik het teken en zegel van Gods verbond aan hun voorhoofden mocht hechten. Het indrukwekkende. Dat terwijl het je zo'n pijn doet, dat er onder ons eersten zijn die de laatsten worden. Jonge mensen die de wereld en de dienst van de Satan verkiezen, die alleen maar de ondergang meebrengt. God in zijn grote genade er van buiten afbrengt. Laatsten die de eersten worden. Maar dan zeg ik, gemeente, diezelfde ontroering, die was er vanmorgen in mijn ziel. Toen ik in Zeewolde, en er zitten er vanavond wat in de kerk die erbij waren, een kindje mocht dopen van ouders die vorig jaar een kind moesten verliezen. Een klein kind bij een ongeluk. En toen daar gesproken mocht worden van dat eeuwige verbond der genade. Dat over dood en over graf heen reikt. Maar het is natuurlijk wel duidelijk, gemeente, dat je niet moet blijven steken in de vraag, wat is nou het meest mooie en wat is nou het meest ontroerende, want dan zijn we op een emotionele manier bezig en dan zijn we op een subjectieve manier bezig van wat spreekt mij nou aan. Het gaat uiteindelijk om de vraag, wat is nou schriftuurlijk? En het is alleszins de moeite waard, en ik hoop dat u dat inmiddels aanvoelt, om dat na te gaan. Wat voor grond hebben wij nou om de kleine kinderen van de gemeente te dopen? En er zou van alles te noemen zijn, gemeente. Ik zou u kunnen wijzen op het feit dat de schrift zegt dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is. Ook dat wordt wel ontkend, maar wanneer je Colossenzen 2, versen 11 tot 13 leest en wanneer je die grondig vanuit het Grieks onderzoekt, dan is het volkomen duidelijk, en dat is ook wetenschappelijk aangetoond, dat Paulus daar heel nadrukkelijk tegen die gemeente van Colosse, waarin dwaaleraars kwamen, die zeiden, jullie zijn er tot het geloof gekomen, maar je moet ook nog besneden worden, want anders is het niet goed. Dat Paulus dan zegt, jullie zijn besneden toen je gedoopt werd, de doop in de plaats van de besnijdenis. En dan zou ik u kunnen wijzen op de zogenaamde huisteksten, gemeente, die je vooral in de Handelingen tegenkomt, dat iemand gedoopt wordt met zijn huis. En er is alweer eens een theoloog geweest, die heeft al die teksten die er in het Grieks uit die tijd dat de Bijbel ontstaan is, en waarover gesproken wordt dat iemand met zijn huis dit of dat heeft of doet, heeft onderzocht. En in alle teksten waarin het na te gaan was, werd het duidelijk dat er dan tot dat huis ook kleine kinderen behoren. Als Lydia met haar huis gedoopt wordt, dan zijn daar kleine kinderen bij, zegt dat woord in het Grieks. En als de stokbewaarder met zijn huisgezin gedoopt wordt, dan zijn daar kleine kinderen bij, gemeente, die gedoopt worden. We wijzen dat het in het hele Nieuwe Testament nergens verboden wordt om de kleine kinderen te dopen. En dat zou dan alleszins op zijn plaats zijn geweest, want het evangelie, dat kwam om te beginnen bij Joden. En voor de Joden was het zo vanzelfsprekend, gemeente, dat de kleine kinderen er in de verbondsgemeente bij hoorden. Dat je tegen hen nadrukkelijk had moeten zeggen, dat is nou afgelopen, het is nou niet langer u en uw kinderen, u en uw zaad. En om maar niet meer te noemen, gemeente, Paulus die schrijft in zijn eerste brief aan de Korintiërs in hoofdstuk 7, vers 14, dat kinderen van gelovige ouders, zelfs als maar één van die ouders gelovig is geworden, heilig is. En mijn catechisanten die weten wel, Dat heilig betekent dat God een hek om je leven heeft gezet. Dat God een omheining om je leven heeft gezet. Waardoor je, en dat staat in dat antwoord van de catechismus, waardoor je afgezonderd bent van de kinderen der ongelovigen. Zoals onder Israël de kinderen afgezonderd waren van de kinderen der heidenen. Heilig. Dat betekent in het verbond begrepen. Het verbond omvat ook hun leven. En daarom hebben zij ook recht op het teken en zegel van het verbond. En over al die dingen, gemeente, zou een heleboel te zeggen zijn. Maar ik doe dat vanavond niet. Omdat we vanavond wat langer willen stilstaan bij het voornaamste Bijbelse argument. Dat door de catechismus ook heel nadrukkelijk wordt onderstreept. Namelijk dat er een machtige eenheid is tussen het verbond in het Oude en in het Nieuwe Testament. Want wat bedoelt de catechismus? Wanneer hij over dat verbond spreekt en zegt gelijk in het Oude, alzo ook in het Nieuwe Testament. Om het antwoord op die vraag te vinden, gemeente, moeten we om te beginnen terug naar het Oude Testament. En moeten we, dat zullen de kinderen in de kerk denk ik wel weten, naar de geschiedenis van Abraham. Met wie de Heere zijn verbond heeft opgericht, het verbond der genade. In Genesis 17, vers 17 leest u die bekende woorden die in het doopsformulier worden herhaald. U komt de belofte toe en uw kinderen. Ik richt mijn verbond op tussen mij en tussen u. En tussen uw zaad na u en hun geslachten, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u. En de Heere die heeft dat na de uittocht uit Egypte bevestigd aan gans Israël als volk, toen hij bij de Sinaï zijn verbond met dat volk bevestigde en vernieuwde. En in elk geval, zo wordt het duidelijk gemeend in het Oude Testament, dat de Heere een verbond heeft, het verbond der genade met Israël, dat volk dat uit Abraham gesproten is, en dat de Heere aan dat volk heeft beloofd, ik ben de Heere, uw God. Die woorden die u elke zondagmorgen hoort aan het begin van de wet, die immers begint met de belofte van het evangelie, gemeente. En waarin de Heer al zijn heil toezegt aan Israël. Dat heil dat zijn hoogtepunt vindt en zijn samenvatting in hem en wie al Gods beloften ja zijn. De Heere Jezus Christus, de grootste gave Gods in het kader van het genadeverbond. En wat wordt daaruit nou duidelijk, gemeente? Dit, dat God een volk heeft op aarde. Een volk dat bestaat uit gezinnen en dat bestaat uit geslachten. Natuurlijk, en we zouden niet christelijk gereformeerd zijn als we dat niet zouden zeggen. Natuurlijk heeft de boodschap van Gods genade een persoonlijk adres. En op het erf van het verbond klinkt het ook telkens weer, mijn zoon, mijn dochter. Geef mij je hart, want dat is niet genoeg dat je op het erf van het verbond leeft. Daar kom ik aan het eind nog wel even op terug. Maar de Heere vraagt dat gemeente om ons te zetten in de gemeenschap van zijn huisgezin. Gods volk, en dat moet u goed onthouden, en dat is niet alleen oud-testamentisch, maar dat ziet u tot op de laatste bladzijde van de Openbaring terug. Gods volk is niet een volk van individuen die als loszand naast elkaar staan en die niet iemand hebben die voor hen uitgaat en die niet iemand hebben die achter hen aankomt. Gods volk is een volkgemeente. Zoals het straks zal zijn, één kudde onder één herder. En het Nieuwe Testament dat ontkent dat niet. En het Nieuwe Testament gaat niet op een ander spoor over. Maar het Nieuwe Testament legt die nadruk nog eens veel sterker, gemeente. Als het Nieuwe Testament die verbondsgemeente noemt. Het huisgezin van de levende God. De tempel van de Heilige Geest. Het lichaam van Christus. Met andere woorden, het hoort allemaal bij elkaar. En het is allemaal onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En wat dan duidelijk is, gemeente, dat is dat in het Oude Testament Israël dat volk van God is. Al is het ook in het Oude Testament meteen al heel duidelijk dat niet alles Israël is wat Israël heet. Er zijn er heel wat uit dat volk des verbonds die niet in konden gaan vanwege hun ongeloof. Bondeling zijn is geen garantie van zaligheid, gemeente, dat blijkt vanaf het begin. Maar Israël is Gods volk. En Israël blijft Gods volk. Ook in het Nieuwe Testament. En dat is wel eens te veel onder ons vergeten. En er zijn vandaag de dag nog kerken die dat ontkennen. En die zeggen, de kerk is in de plaats van Israël gekomen. Nou, gemeente, dat is niet waar. Paulus zegt er in Romeinen 11 zo duidelijk. En het is goed om daarbij stil te staan. Nu Israël rondom 3000 jaar Jeruzalem nog eens weer extra in de belangstelling staat. God heeft zijn volk niet verworpen. Al heeft dat volk zijn God verworpen. En al heeft dat volk de Heere Jezus Christus gekruisigd. En gezegd, wij willen niet dat die koning over ons zal zijn. Maar de Heere zegt, toch is Jezus de opgestane paaskoning, de koning van Israël. En de troon waarop de Heere Jezus Christus zit, is de troon van zijn vader David. God heeft zijn volk niet verstoten. Als iemand dat beweert, dan vindt hij Paulus op zijn weg. En dan zegt Paulus, dat zij verre. En dan voel je de hartstocht van deze Jood die zijn volk zo lief heeft. En die gezegd heeft, ik zou willen dat ik zelf dan maar van Christus verbannen werd. Als ik enige van dat oude volk zou mogen behouden daardoor. God heeft zijn volk niet verstoten, gemeente. De genade, giften en de roepingen God zijn onberouwelijk. En dat heeft niet alles te maken met de politieke situatie in het Midden-Oosten. En daar moet je ook weer voor oppassen. Maar daar liggen beloften voor Israël. En daarom mag er plaats en moet er plaats zijn voor Israël in ons gebed. De smeking, Heere, geef dat de vrede voor Jeruzalem gevonden mag worden. In hem die hun vrede is. En die door zijn bloed vrede heeft gesticht. De Heere Jezus Christus, de koning van Jeruzalem, opdat Israël tot erkenning van hem komen. En opdat Israël mag buigen aan de voet van het kruis. En opdat Israël zalig mag worden als een machtige getuigenis. Een laatste spreken van de overmacht van Gods genade in een ondergaande wereld. Israël is Gods volk, gemeente. Tot hen is Christus allereerst gekomen. En de Heer Jezus is dat ook zeer zich bewust geweest, wanneer hij tijdens een rondwandeling op aarde bijvoorbeeld die Canaanese vrouw ontmoet. En wanneer hij tegen die vrouw zegt, ja, ik kan jou niet helpen. Want ik ben niet gekomen dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En het brood dat ik te delen heb, dat is brood voor de kinderen. En dat geef je toch niet aan de honden, zelfs niet aan die hondjes. Maar dan komt de Pinksterbedeling, gemeente. En in die Pinksterbedeling, daar blijft die oude lijn. Want er is uitgerekend Petrus die in zijn Pinksterpreek op de Pinksterdag zegt. U komt de belofte toe en uw kinderen. Daar heb je de lijn van Abraham af. Dan zegt hij dat tegen de Joden op het Tempelplein. En dan blijkt hoe God trouw is aan zijn verbond. En hoe het waar is wat we gezongen hebben. Ik zal over hen mijn gunst en goedheid nooit doen enden. Niet feilen in mijn trouw oog, nog mijn verbond ooit schenden. Nog zegt de Heer, u, moordenaars van de Heere Jezus Christus, mijn lieve zoon. U komt de belofte toe en uw kinderen. Maar dat komt er ook wel bij, gemeente. En dat is de uitbreiding. En allen die daar verre zijn. En dan gaan we over de grenzen van Israël heen. En dan komen we in de wereld van de heidenen terecht. En Paulus die geeft dat met dat prachtige beeld weer in Romeinen 11. Als hij zegt, Israël is als een edele olijfboom die de Heere geplant heeft op de vruchtbare bodem van zijn verbond. En wat gebeurt er nou? Nou worden er van die boom takken afgehouden. Joden die niet geloven in de Heere Jezus Christus. En buiten de Heere Jezus kan ook een Jood niet zalig worden, gemeente. Dat is onmogelijk. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Maar die boom die blijft staan. En blijft ook geen kale boom. Zodat je zegt, wat is er nou van overgebleven? Maar dan neemt God uit het oerwoud van deze wereld takken van wilde olijvenbomen. En hij ent ze in op die edele olijfboom Israël. Zodat ze deel krijgen aan zijn vruchtbaarheid en aan de sappen die hij uit die bodem van Gods verbond en woorden mag opzuigen. Heidenen worden in Israël ingelijfd. Heidenen. O ja, zegt u, die venda's die we hier in onze gemeente ontmoet hebben, zeker. En u zegt die bosjesmannen waar Hessel en Kobi Wiegel bezig zijn de Bijbel te vertalen, ja. Maar ook Nederlandse heidenen. En dat moet u niet vergeten, gemeente. Wij verbeelden ons wel eens wat en wij denken wel eens dat wij het Israël van het Westen zijn. En in het verleden is dat ook wel eens zo gezegd. Maar wij komen ook uit de heidenwereld, hoor. En onze voorvaderen, dat kan dan wel lang geleden zijn, gemeente. Maar die dienden hier aan de boorden van de Noordzee en van die oude Zuiderzee. Ook de afgoden Wodan en Donar, heidenen. Dat zijn wij. Maar nu is er in de Heere Jezus Christus, zegt de Bijbel, voor die heidenen een weg geopend. Nou is voor die heidenen de tussenmuur die scheiding maakte afgebroken, zodat zij die eertijds verre waren, nabij zijn geworden. In een van de teksten die ik aan de dopelingen vorige week meegaf, staat dat ook met zoveel woorden. Nabij gekomen in hem die onze vrede is. Nou worden vreemdelingen medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. God neemt ze. En vorige week zongen we. En er waren er heel wat die niet zo helemaal mee konden zingen van ontroering. Toen ze daar met z'n vieren geknield lagen. God zal hen zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol daar hij de volken schrijft. Hen tellen als in Israël ingelijfd. En doen de naam van Sions kinderen dragen. Kijk, en dat is nou de rijkdom van de Pinksterbedeling boven de oude bedeling, gemeente. Dat het evangelie verpredikt wordt en dat God in zijn goede tierenheid boodschappers stuurt met het evangelie naar oost en west en noord en zuid. En dat het de Heere behaagt om onder die prediking van het evangelie harten van heidenen te openen. Zodat ze verslagen worden onder de boodschap van het evangelie. En zodat ze gaan vragen, wat moet ik doen om zalig te worden? Het evangelie wordt gepredikt, gemeente. En daar zijn heidenen die onder die prediking gaan ontdekken hoe de Heere Jezus een koning is. Die zijn volk volkomen kan zalig maken. En ze worden zo jaloers op het volk dat zo'n koning heeft. En ze worden zo begeerig om bij dat volk van die koning te mogen horen. En ze komen, bewogen door de bediening van de verzoening. Getrokken door het werk van de Heilige Geest die de prediking toepast. En ze vragen, Heere, mogen wij behoren bij dat volk van u? En mogen wij met dat volk van u schuilen onder uw vleugelen, daar waar een mens veilig is? En op die vraag zegt de Heere altijd ja, gemeente. En als een teken en zegel van zijn verbond. Ontvangen ze dan ook de doop. Als een bevestiging van dat machtige ja van God. Dat hen eraan herinnert dat de Heere hen trok. En dat de Heere hen bracht. Kijk, en in dat licht moet je nou ook de kinderdoop zien, gemeente. Want dan komen er ouders vanuit de duisternis van deze wereld. Vanuit het heidendom van deze wereld. Dat de ondergang tegemoet gaat, ouders. En dan moet u vooral denken aan die situatie waarin het evangelie pas gepredikt werd. In het midden van alleen maar heidenen. Niemand die nog de Heere kende daar buiten Israël. Ouders. Van de vier die vorige week knielden waren er ook twee. Die vader zijn. Ouders. En ze komen en ze krijgen een plaats in het koninkrijk van God. En in het koninkrijk van licht en van leven dat eeuwige toekomst heeft. Maar wat moet er nou met hun kleine kinderen gebeuren? Mogen die niet mee? is in dat opzicht het oude verbond rijker dan het nieuwe, dat Abraham Isaac mocht meenemen op weg naar de stad die fundamenten heeft, maar dat Lydia haar kleine kinderen niet mag meenemen, dat ze ze moet achterlaten. Nou, u voelt wel aan, gemeente, dat strijdt met alle gevoelens van een vader en van een moeder, zoals de Heere ze in hun hart en in hun leven heeft gelegd. Denk je maar eens in dat een vader en moeder van plan zijn om te gaan emigreren en ze stappen aan boord van zo'n grote oceaanstomer en er op de kade daar staan hun kleine kinderen. En ze zeggen, papa, mama, wat doe je nou? En papa en mama zeggen alleen maar, we hopen dat jij ook nog een keer komt. En dan zwaaien ze en dan gaan ze het zeegat uit. Dacht u dat een vader en een moeder dat vrijwillig deden? Ze zouden nog liever weer overboord springen en terug zwemmen naar de kaai waar hun kinderen staan. Waar blijft u nou? Dat zou je toch nooit doen. En dan, als het over deze werkelijkheden gaat, gemeente, van eeuwig wel en eeuwig wee. Kijk, in antwoord op die vraag, of die ouders die vanuit het heidendom worden overgebracht in het koninkrijk van het licht, nu ook hun kleine kinderen mogen meenemen, heeft de kerk op grond van de schriften volmondig ja gezegd. U mag uw kleine kinderen meenemen. U moet dat zelfs. Want als u overgaat in het koninkrijk van het licht, gemeente, dan buigt u onder een koning die zegt, u krijgt alles van mij, maar ik heb nou recht op al het uwe. En dan vallen daar zeker onze kinderen onder, gemeente, want dat is toch het kostbaarste wat de Heer aan een mens kan geven. Dan zegt de Heer, u mag uw kinderen niet eens aan mij onthouden. Ze behoren gedoopt te wezen. Wie zijn kleine kinderen de doop onthoudt, die doet de Heere ernstig tekort en zondig tegen hem en tegen zijn eigen nageslacht. Zo was het onder het oude verbond, want toen kwam er ook, al was het maar sporadisch, wel eens iemand uit de heidewereld, denk maar aan Rutte Moabitische. Zo is het ook onder het nieuwe verbond, gemeente, als de ouders of als één van hen in die edele olijfboom Christus wordt ingeënt, dan zijn de kinderen als de scheuten, als de loten die weer uit die ingeënte takken uitlopen. U ziet dat wel voor u, hè? Hier staat die boom en nou is er zo'n tak ingeënt die van buiten afkomt. Maar wat gebeurt er nou met die tak? Er loopt weer wat uit, er komen weer nieuwe scheuten en er komen weer dwarsscheuten. Nou, zo is dat in het geestelijke nou ook, gemeente. Zoals het in het natuurlijke is, die kinderen, dat is een stuk van je eigen leven, zegt u het nou zelf maar. Paulus zegt, zelfs als maar één van de twee ouders tot het geloof komt, dan is het kind al heilig, dat wil zeggen afgezonderd van de wereld, toegerekend tot God en zijn verbond. Zal men ook de jonge kinderen dopen? Dat is een hele ingrijpende vraag, dat begrijpt u inmiddels en u ziet het voor u. Daar komen zo'n vader en moeder vanuit de wereld. Laten we hopen dat ze samenkomen. En ze zeggen, Heere, mag ik bij uw volk horen? En de Heere zegt ja. En in de doop wordt dat ja-woord bezegeld onder ede. Maar dan zijn die vader en moeder nog niet klaar en dan zie je ze niet met vreugde die drempel van het koninkrijk der hemelen overgaan en binnentreden in de gemeenschap van het volk dat deze koning heeft. Maar dan blijven ze eigenlijk nog wat aarzelend daarvoor die drempel staan en het is duidelijk, ze hebben nog wat te vragen. En het is ook duidelijk wat ze hebben te vragen. Want de een die staat daar met zo'n klein kind op de arm. En de ander staat dan met zo'n klein hummeltje van een paar turven groot aan de hand. En wat moeten ze daar nou mee? Moeten ze die nou buiten de poort van het koninkrijk der hemelen laten liggen? Dat ze zelf naar binnen gaan en dat die kleine kinderen daar buiten blijven staan. Ik vraag nog maar een keer, zou u als vader en moeder dat kunnen? Dat bestaat toch niet, gemeente? En je hoort onmiddellijk de tweede vraag aankomen. Ze zeggen, Heere, mogen wij ook onze kleine kinderen meebrengen? Want er is er toch alles aan gelegen, zo'n vader en moeder. Dat ook hun kinderen mogen schuilen onder de vleugelen van de Heere. Dat ze hun kinderen mogen neerleggen in die uitgebreide armen van de Heere Jezus Christus. En de Heere zegt, ja, laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet, want hunner is het koninkrijk der hemelen. En kinderen ontvangen ook het teken en zegel van de doop. En bij die doopsbediening zingen ouders in diepe ontroering het verbond met Abraham. Zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. En als we zo gezien hebben, gemeente, wat de schriftuurlijke grond van de kinderdoop is, dan komt vervolgens de vraag, en daar kunnen we het dan wat korter over zijn, wat nou de betekenis daarvan is, want dat moet u nou ook voor uzelf verder uitwerken. Maar als ik dan een eerste ding mag noemen, gemeente, dan is het in ieder geval duidelijk dat ik een vraag moet stellen vanavond aan ouders hier in ons midden die hun kind ten doop hebben gehouden. Het zij hier in de kerk, het zij ergens anders, dat doet er tenslotte toch ook niet toe. Maar kwam u als ouders zo? Als ouders die hun heil bij de Heere leerden zoeken en voor wie het een levensvraag is geworden. Heere, wilt u ons en onze kinderen tot een God zijn? Toen u met uw kinderen naar het doopvond kwam, gemeente, kwam u toen zo, heilbegerig, voor uzelf, voor uw kinderen. Kwamen er toen ouders die vroegen, Heere, mogen wij onze kinderen meenemen? Meenemen, hoort u het wel? Ze vroegen niet, mogen we onze kinderen sturen? Zoals ik wel eens een keertje een vader tegenkom die zelf niet naar de kerk gaat en die zegt, dominee, maar ik sta mijn kinderen niet in de weg hoor. Integendeel, ik stuur ze naar de kerk en ik stuur ze naar de catechisatie. Daar gaat het helemaal niet over en je moet eens zien wat een brokken daaruit voortkomen. Zo'n vader die ze alleen maar stuurt. Dat kan niet anders, dat gaat kapot. En zei de Heer in zijn wondere genade dat doorbreekt. En ze vragen ook niet, mogen we onze kinderen meegeven? Want daar kom ik ook wel eens een keertje tegen onder ons. Een vader die zegt, nou ja, dominee, ik laat nog wel eens een keer een steekje vallen hoor. En ik moet wel zeggen dat het bij mij allemaal niet zo diep zit. Maar ik heb toch zo'n fijne vrouw. En ik heb toch zo'n gelovige vrouw. En ik heb toch zo'n godvrezende vrouw. Als ik die vrouw niet had, dan was ik al lang niet meer bij de kerk. En dan blijf ik s'avonds wel eens een keer bij het voetballen zitten voor de televisie. Maar mijn vrouw die neemt ze mee hoor. En ik geef ze ook aan mijn vrouw mee. Ik zeg, jongens, met je moeder mee. Mensen. Je moet jezelf niet voor de gek houden. Het gaat er niet om dat hier een vader bij het doopvond staat die zijn kinderen meegeeft. Het gaat erom dat er een vader en een moeder staan die hun kinderen meenemen, gemeente. Meenemen, dat betekent dat je die weg zelf bent gegaan. En dat je die weg voor je kinderen begeert. Omdat die weg zo goed is. En omdat die weg naar het leven leidt. Meenemen. Weet u wat er dan gebeurt, gemeente? Dan ga je zelf die weg ook weer. Die weg naar de Heere Jezus. En die weg naar de God van eeuwig heil. Omdat je zelf niet meer zonder de Heere kunt. En omdat je het je kinderen zo van harte gunt. En ze daarom bij de hand neemt. En zegt, mijn kind, ik heb het zelf leren kennen. En ik hoop dat jij het ook leert kennen. Ik neem je mee naar de Heere Jezus om hem te vragen om zijn zegenende handen op jouw hoofd te leggen. Nou, maak nou de toepassing maar, gemeente, doen wij dat? In die jeugdnota waar best wat op af te dingen is van onze burgerlijke gemeente staat ergens dat een van de grootste problemen van de jeugd van Bunschoten is de ouders van Bunschoten. Dat is een geweldige aanklacht van mensen die zelf op een zekere manier erbuiten staan. En dat is een aanklacht die we niet zomaar aan de kant moeten schuiven en moeten zeggen, ach, ze hebben ook altijd wat van ons te zeggen, maar die we ons aan moeten trekken ter wille van het ziederheil van onze kinderen. Nemen wij onze kinderen mee, vaders en moeders? Ja, zegt u, maar hoe doe je dat dan? Nou, om te beginnen in het gebed. Neem je ze mee naar de Heere in je dagelijkse gebed en weten je kinderen dat. En dan maar niet alleen dat je bidt voor de gezondheid van je kinderen, dat je bidt voor de bescherming van je kinderen, dat je bidt dat je kinderen voor hun examen mogen slagen. Mag allemaal ook horen en dat hoort er ook bij. Maar dat je allereerst ze meeneemt naar de Heere en zegt, Heere, zo moet u mijn kind nou weer een zalig maken. Want wat schiet mijn kind ermee op, al wint het de hele wereld en het leidt schade aan zijn ziel. Neemt u ze zo mee, vaders en moeders. En nemen wij ze mee in onze opvoeding. Dat onze kinderen merken dat het ons ernst is en dat het ons leven is. En dat onze hele opvoeding inderdaad doortrokken is van wat we straks naar de preek willen zingen. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. En dat ze merken, dat menen ze. En dat je dat met je voorbeeld laat zien, gemeente. Dat je in het leven vooral druk maakt om de weldaden van het genadeverbond. Meer dan om aardse goederen en om aardse zegen. En dat je kinderen merken, dat is het bij mijn papa en bij mijn mama om begonnen. Dat ze de Heere zullen kennen en dat ze de Heere mee hebben. En ze lijden liever schade als ze de Heere mee hebben dan dat het ze voor de wind gaat. Maar God, die heeft er geen plaats in. En merken uw kinderen dat? Dan zegt mijn kind, ah, oh, ik vind het best leuk hoor als je goed kan voetballen, natuurlijk. Als je dat binnen de perken houdt, best. Het is best fijn als je goed kan leren, als je goede positie kan verwerven. Het is best mooi als jij zo'n bedrijf kan opbouwen en je kan er wat mee doen. En de anderen die zien dat je zo'n mooie auto daar voor de deur hebt staan. Maar mijn kind, ik heb veel liever dat jouw naam bij de Heere bekend is. En dat de Heere jou kent. Want als je naam al in de Bunschoter komt, of dat je naam in het Reformatorisch Dagblad komt, of dat je naam zelfs op de televisie komt, omdat je zo goed bent, schiet je zo weinig meer op. Maar dat je in de hemel een nieuwe naam ontvangt, die God je geeft in zijn genade. Mijn kind, daarom leg ik de namen van mijn kinderen in Gods hand. En daar gaat mijn hart en daar gaat mijn leven naar uit. En nemen wij ze mee, vaders en moeders, in de keuze van het onderwijs waaraan we onze kinderen toevertrouwen. Vertrouwen wij ze toe aan scholen en vertrouwen we ze toe aan mannen en vrouwen voor de klas. Van wie we ervan overtuigd zijn dat ze maar niet alleen christen heten, maar dat ze het ook zijn. En dat ze net als u die kinderen willen meenemen naar die grote Heere Jezus en naar die God van eeuwig heil. Dat het onderwijs daarvan doortrokken is. En blijkt dat in de manier waarop we met het onderwijs meeleven. En blijkt dat in de manier waarop we op het onderwijs acht geven. En blijkt dat in ons inzetten voor al die dingen die daarmee te maken hebben, gemeente. Dat we zeggen, we willen zo graag dat ons kind onderwijs krijgt. Van een man en een vrouw. Die niet zeggen, als ik maar een leerling heb die wiens naam in de krant komt. Als ik maar een leerling heb die een topvoetballer wordt. En die een naam krijgt in de amusementswereld. Maar die zegt één ding, dat ik de kinderen zo mag opvoeden. Dat ze dienstbaar mogen zijn. In het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van Jezus Christus. Wat hebben die mannen en vrouwen voor de klas dan een geweldig verantwoordelijke taak, gemeente, waar we voor moeten bidden. En dat meenemen, vaders en moeders hier in de kerk, doen we dat samen. Want een kind meenemen, u weet dat wel, vooral als ze nog een beetje klein zijn, dat is makkelijk als je ze tussenin kan nemen. Geef papa ook maar een handje, dan kunnen we wat vlugger opschieten, weet u wel. Wat is het dan zwaar als je er alleen voor staat, een vader, een moeder, die man of vrouw verloor door de dood. Of wat nog erger is, verloor doordat de zonde een breuk bracht in het huwelijk. En soms, gemeente, soms is het nog zwaarder als je wel getrouwd bent en je bent nog wel samen. Maar man of vrouw neemt niet samen met jou mee. Want dan wordt het een toer om de kinderen mee te krijgen. Als je dat kind aan je hand hebt en daar aan dat andere handje, daar hangt die vader die eigenlijk altijd de andere kant optrekt. En daar hangt die moeder die eigenlijk altijd de wereld zoekt. Dan word je er toch doodmoe van om te moeten slepen. Jonge mensen, kijk jij er daarom wel vooruit met wie je verkering krijgt? Jij kan wel eens tegen iemand aanlopen. Maar dat je voordat je trouwt weet wat voor vlees je in de kuip hebt. En juist met het oog daarop, gemeente, moeten jullie als jongeren niet, zodra je verkering hebt en zodra je de mogelijkheid en de kans schoon ziet, met elkaar in bed duiken. Moet je trouwens helemaal niet doen, want de Heere zegt dat zonde en daar rust geen zegen op. Al kun je dan 100 keer via de pil de gevolgen voorkomen. Maar weet u wat het grootste probleem is van een stel dat vanaf het begin al met elkaar naar bed gaat? Dat leert wel vrij en net zolang totdat het vervelen gaat. Maar ze leren niet met elkaar praten. En als er één ding is, jongere mensen, waar de Heere die verkeringstijd voor geeft, dat is dat je met elkaar dit praat. En dat je gaat ontdekken wat die ander is en wat die ander wil. En dat je ontdekt dat die ander, net als jij, verlangt om de kinderen, als de Heere ze geeft, zal meenemen naar de Heere Jezus Christus. Zodat je weet, ook als ik eens een keer zou wegvallen, dan kan ik mijn kinderen aan die ander overlaten. Want die heeft de hartelijke begeerte om ze mee te nemen naar de Heere Jezus Christus. Dan kan ik mijn ogen sluiten. Al ga ik als een jonge vader sterven en dan laat ik mijn gezin over aan de moeder van de kinderen, zoals dominee Sterk dat 3 jaar geleden moest doen. En dan laat ik mijn kinderen over aan de vader, zoals die jonge vrouw van wie ik gisteren in de krant las, 37 jaar. En een heel gezin dat er achter blijft. Jonge mensen, kinderen, hebben jullie zo'n papa, zo'n mama? Die papa en die mama van jou, vertellen die je wel eens dat de Heere toch zo goed is? Dat hij met ons een verbond heeft willen oprichten. Die vertellen wel eens hoe fijn het is om bij de Heere Jezus te behoren. En merk je dat ze dat het liefste willen en dat ze daarom bidden. Dat jij een nieuw hartje krijgt. En dat je schaapje van de grote kudde van de Heere Jezus Christus mag worden. En merk jij dat ze jou er niet voor over hebben. Dat je een prooi wordt van de wereld. En dat je een onderdaan wordt van de Satan. Omdat je dan eeuwig ongelukkig wordt. En weet je dat daarom die vader en die moeder van jou wel eens andere keuze maken dan die anderen. De catechisme zegt, je bent onderscheiden van de kinderen der ongelovigen. Ja, zeg je, maar ik kom ze in mijn klas tegen. En die vader en moeder, die gaan ook naar de kerk. En soms gaan ze zelfs ook bij ons naar de kerk. Dat weet ik wel, en dat is de nood en dat is de moeite van onze samenleving. Maar jouw vader en moeder, die zijn voor jou verantwoordelijk. En die zeggen, als het goed is, mijn kind, ik wil je niet als brandhout voor de hel zien. Ik wil je niet als krokodillenvoer in de Nijl van deze wereld laten werpen. Want ik wil niet dat je verloren gaat en God heeft recht op je leven. Snap je dat ze je daarom meenemen, niet naar de dansvloer, maar naar de Heere. En dat ze daarom zeggen, mijn jongen, als jij een sport wil beoefenen en je doet dat binnen de perken, dat is prima. En dan mag je ook best de tijd ervoor nemen om te trainen. Maar minstens zoveel tijd voor de Heere en voor zijn dienst, want dan gaat het om eeuwigheidsbelangen. Merk je dat? Dat er daarom onderscheid is tussen dat gezin waar jij toe behoort en sommige andere gezinnen. En dan kun je wel eens een keer niet meedoen. En dan moet je tegen je vrienden wel eens een keer zeggen, sorry jongens, maar ik ga niet mee. Maar dan ben je wel te feliciteren. Als je zo'n vader en moeder hebt. En dan moet je nooit van afkeren. Want dat is een zegen van de Heere. Ouders die je voorgaan. En ouders die je zeggen, mijn kind, één ding is van belang. Dat God in jouw leven de eerste wordt.
Geweldige verantwoordelijkheid, gemeente. Is tegelijkertijd ook een geweldige troost die hierin ligt. Ja, daar moet ik toch ook nog even wat van zeggen. Want anders dan ben ik vanavond eenzijdig. Een geweldige troost voor een vader en moeder die dat leren vragen. Heer, wilt u ons en onze kinderen tot een God zijn? Een troost voor ouders die met hun kinderen niet meer over de Heere kunnen spreken. Die op die weerbarstigheid van dat hart zijn gestuit. En die merken dat die jongen zo in de greep van de zonde en van de wereld is gekomen. Op een nette of op een onnette manier. Dat er over de Heere en zijn dienst niet meer te praten valt. Ouders die dat soms niet kunnen begrijpen. Omdat ze zeggen, dominee, ze zijn allemaal op dezelfde manier opgevoed. En de ene die loopt in de weg en de ander die keert zich af. Ouders die soms het ook heel goed kunnen begrijpen. En die met een diepe pijn in het hart de gang van hun kind zien. Omdat ze zeggen, dat komt nou omdat ik in het verleden zelf van twee walletjes wilde eten. En dat op zelf toch een heel eind met die wereld dacht mee te kunnen gaan. Want dat is toch vaak het grootste probleem, gemeente. Dat de zonden van onze kinderen zijn de kinderen van onze zonden. Maar weet u wat dan het machtige is? Dat je op grond van die verbondsbelofte nog altijd met de Heere over je kinderen kunt spreken. In ootmoed. En als een machtige pleitgrond en vanuit de nood van je leven. Je mag zeggen, Heere, u hebt ze toch die Heilige Geest toegezegd. Die het geloof wil werken. En u bent toch machtig om ze te arresteren. Om ze te arresteren desnoods midden in de hoek in de zaterdagnacht. En desnoods in Nijkerk en in Amersfoort. En waar ze ook daartoe zwerven. Op alle mogelijke en op alle onmogelijke plekken. U bent toch machtig om ze in het hart te grijpen en ze terug te brengen. O God, bekeer mijn kind. En dan zeg je er wel eens een keer bij, Heer, als dat niet anders kan, breek hem dan zijn benen maar. Want het is beter dat hij met een paar gebroken benen het koninkrijk der hemelen binnen gaat. Dan dat hij met een paar gezonde benen zo de hel in marcheert. Dat is een machtig wapen, vaders en moeders. En er zijn kinderen die daar nooit van zijn levensdagen van los zijn gekomen. En ik zou u de verhalen kunnen vertellen van jonge mensen. Die de wereld in zijn gegaan en ouder geworden tot bekering kwamen. En die ontdekten, het was het gebed van mijn vrome vader en van mijn godvrezende grootmoeder, waardoor ik ben vastgehouden. Daar liggen toezeggingen onder ede verzegeld. En die toezeggingen, gemeente, die liggen er voor een kind met een verstandelijke handicap. Dat je als ouders niet bereiken kunt en dat je niet kunt onderwijzen omdat het tot zijn verstand niet komt. De Heilige Geest die werkt het geloof. En de Heilige Geest is niet aan het onze gebonden, gemeente. Je mag het de Heere voorhouden. Uw trouw en waarheid houdt haar kracht. U gedenkt toch voor eeuwig uw verbond. En het is een troost, gemeente, voor ouders die hun kind al heel vroeg naar het graf moesten brengen. Onze Duitse vaderen hebben dat zo prachtig gezegd. De gelovige ouders zullen niet twijfelen aan de zaligheid van hun vroege kinderen uit kracht van het genadeverbond, omdat de Heere immers zei, u en uw kinderen tot een God. En omdat hij het onder ede verzegelde, dat de goedertierenheid des Heeren van eeuwigheid en tot eeuwigheid is. En de grenzen van de dood zelfs doorbreekt. En als je dan geen kinderen hebt, zegt iemand, dominee, het gaat vanavond allemaal over ouders. En die ben ik niet en die heb ik niet. Als je dan geen kinderen hebt, nou is dan geen troost, gemeente. Te weten dat de Heere bezig is om zijn werk af te hechten. En dat wanneer u zo'n lood bent aan die edele olijfboom, waar geen nieuwe loten meer uit voortkomen. Dat de Heere kennelijk in uw geslacht het getal der uitverkorenen heeft volgemaakt. En dat u er nog wel bij moest zijn, omdat de Heere u en jou op een bijzondere manier op het oog had. Jonge mensen, opgroeiende jongeren, ik heb voor jullie ook nog een woord voor de amen zeg, moet wel even. Je bent gedoopt, hè? Dat is niet niks. Dat betekent, zegt de catechisme, dat je onderscheiden bent van de kinderen der ongelovigen, dat je apart bent gezet. Dat betekent heel concreet dat jij met je gedoopte voorhoofd niet hoort op plaatsen waar de Heere niet kan zijn en waar de Heere wordt veracht en waar zijn naam wordt gelasterd. En als je er toch komt, dan ziet de Heere het. En dan ziet de Heere dat gedoopte voorhoofd van je. En dan zegt de Heere met verdriet in zijn hart, die jongen, dat meisje, die bekommert zich er niet om dat ik goed ben. En dat ik in mijn genade mijn beloften heb gegeven. Overigens, en dat moet ik heel eerlijk ook nog zeggen, dat is niet zo vreemd hoor, als dat zo is in je leven. Want je hebt wel een gedoopt voorhoofd, maar daarmee heb je nog geen nieuw hart. En dat hart van ons, dat is van nature vijandig tegenover de Heere. Dat geldt van die vader en moeder. En naarmate die vader en moeder harder tekeer gaan tegen jouw levenswandel, naar die mate kon het wel eens zijn dat ze hun eigen hart en hun eigen leven in jou herkennen. Je hebt wel een gedoopt voorhoofd, maar je hebt een vijandig hart. Een hart dat zegt, ik wil zelf de baas zijn. En als ik vind dat iets kan, dan heeft niemand mij te vertellen dat het niet kan. Want ik maak het zelf wel uit. Weet je wat jij nou door moet krijgen? Jij moet doorkrijgen dat je een verloren kind bent. Ook dan kom je nooit in de Hoek en dan kom je nooit in Nijkerk en in Amersfoort en waarin ook. En al leef je keurig kerkelijk in alles mee. Dat jij een verloren kind bent. En dat je een nieuw hart nodig hebt. En dan zegt de boodschap van vanavond, dat hart dat is jou toegezegd. Dat betekent, de Heere wil het aan jou geven. Jonge mensen, het is een grote zegen dat je gedoopt bent. Maar het is niet voldoende. Als er in je leven niet wat meer gebeurt, dan zal het eens tegen je getuigen. Het is een grotere zegen als je Godvrezende ouders hebt, die op het erf van het verbond je het leven met de Heere voorleven. Maar het is niet genoeg. Als het in jouw leven niet anders wordt, dan zal dat eens tegen je getuigen. De grootste zegen, jongeren, hier in de kerk is, wanneer jij je knieën buigt en wanneer jij de God van het verbond te voet valt en op grond van zijn eigen beloften hem vraagt om de vernieuwing van je hart door de Heilige Geest en de reiniging van je leven door het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat is de grootste zegen. De Heere is het zo waard, jonge mensen. En de Heere heeft er zo'n recht op. En je bent er zo goed mee af. En hij stelt aan het einde van deze preek over een vraag. Aan jou heel persoonlijk ook een vraag. En hij wacht vanavond op antwoord. Hoor je het hem vragen? Heb jij lust om mij te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. Ik wil zelf je leidsman wezen. Leren hoe je wandelen moet. Amen. Samen danken. Heere, wat ben u goed voor ons. Dat u zo uw verbond met ons wilde oprichten. En zo al uw goedheid en barmhartigheid aan ons en onze kinderen wilde toezeggen.
Laat dat niet eens tegen ons getuigen. En laat hun ouders niet de schuld zijn van de ondergang van hun kinderen. En laat dan onze jonge mensen die het zaad van vandaag zijn, er niet de oorzaak van zijn dat de oogst van morgen verloren gaat. Heilige Geest, wees daartoe zelf de naprediker. Werk en versterk naar die machtige verbondsbelofte, het geloof in de harten, niet om ons, maar omdat u de drie-enige God het zo waard bent en omdat u er zo'n recht op hebt en omdat wie die genade leert kennen zo gelukkig wordt om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 79, het laatste vers. Zo zullen wij de schapen uwer weiden. 79, vers 7. Met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en jullie allen. Amen.